In Psalm 51 waren wij reeds twee keer. Wij waren zo ongeveer bij vers 12, dacht ik. Vers 13 eigenlijk al, hè. Vers 12, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Ik heb geprobeerd u te laten zien dat dit soort uitdrukkingen door de profeten meerdere keren gebruikt worden ter aanduiding van de situatie zoals die zou zijn of ontstaan onder het nieuwe verband. Dat is waaronder wij inmiddels leven sinds de eerste komst van Christus, waarin hij ons een rein hart schept. Nou ja, in de eerste plaats de Heer Jezus zelf, hè, van wie staat dat hij weliswaar leed en stierf, maar dat hij volmaakt gesteld is. Ik citeer nu ongeveer uit Hebreeën hoofdstuk 5 weer, de bekende teksten waar ze vaak terecht komt vanuit de psalmen. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Hij heeft gebeden geofferd onder tranen, weet u nog, tot degene die hem uit de dood kon verlossen. En de volgende woorden zijn dan: en volmaakt zijnde, of volmaakt gesteld zijnde, is hij tot oorzaak voor eeuwige zaligheid geworden voor allen die hem gehoorzaam zijn. Dat is Hebreeën 5, vers 9. Dat ik hem opzoek is omdat vers 9, wat ik citeerde, daar staat: en geheiligd zijnde. Dat is een misverstand en ik maak me sterk dat er Nederlandse vertalingen zijn waarin dat gecorrigeerd is. Dat moet zijn volmaakt zijnde. Niet dat het veel verschil maakt, hoor. Maar voor de goede orde, hè. Volmaakt zijnde. De betekenis in de praktijk is gewoon die van dat zijn gebed verhoord is om opstanding uit de dood en dat hij daarmee volmaakt gesteld is. Dat wil zeggen dat de zonden die hij wegdroeg zijn, om zo te zeggen, wat plastisch, maar die zijn, om zo te zeggen, achtergelaten in de dood. In de zee staat er. Dat is Jesaja, geloof ik. Zijn verdwenen. Geheiligd zijnde is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn oorzaak der eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, hoofd van de dienst aan God onder dit nieuwe verbond. Dit nieuwe verbond dat geciteerd wordt in Hebreeën hoofdstuk 8... namelijk uit Jeremia 31, en waar dan inderdaad staat, want ik ben hier nou toch, hè, maar ik lees er nou even dus uit Hebreeën 8, vers 10. Dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere. Zal ik even langzamer gaan? Dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen. Sommigen denken dat er staat uitsluitend met het huis Israëls. En dat staat er niet. Want dit verbond wordt gesloten met een ieder die gelooft. Daar zijn schriftplaatsen genoeg voor die dat zeggen. Alleen binnen het kader van Jeremia 31... wordt het toegepast inderdaad op het huis Israëls en het huis van Juda, want zo staat het daar. De reden waarom hier Juda niet genoemd wordt, maar alleen het huis Israëls, nou, daar kunnen we een heel seizoen mee vullen, dus dat ga ik dus niet doen, hè. Maar er zijn zo redenen voor. Maar dat doet er nou niet toe. Het gaat om dat nieuwe verbond. Dat inhoudt: ik zal mijn wetten in hun verstand geven, in hun harten, hun binnenste. In hun harten zal ik die inschrijven, in plaats van op stenen tafelen gegraveerd. Dat zijn die loodzware dingen, weet u wel. Wordt het ingeschreven in de harten. Jacobus zegt, wordt in onze harten geplant. Komt toch op hetzelfde neer natuurlijk. Hè? Het zal daar vrucht dragen. En ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn, enzovoort. Vers 12, want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Nou ja, dat zijn zo woorden hier allemaal geciteerd uit Jeremia 31, maar er zijn meer van die schriftplaatsen in het Oude Testament met woorden van gelijke strekking. Het beschrijft de situatie die ontstaat nadat het Lam Gods de zonden der wereld heeft weggenomen. En daar leven wij uit. Maar het begint uiteraard bij de opstanding van Christus. Hij is de eerste die uit de dood opstond als een nieuwe schepping. Dat staat er ook eens, zodanig dat de dood niet meer heerst over hem. Het was eenmaal. Andere schriftplaatsen laat ik gauw even voorbij gaan, want het is allemaal inleiding om de draad van de psalm maar weer op te pakken. Maar hij was de eerste en hij was ook de eerste die dan dus die Heilige Geest ontving, waarvan gesproken wordt in Psalm 51, vers 13. Hij was ook de eerste in wie een rein hart geschapen werd. Nou, weet ik wel dat er wel eens gesteigerd wordt bij dit soort uitdrukkingen. Maar het is maar wat je eronder verstaat, hè. Als je aan de ene kant weet dat de Heer Jezus Christus de eersteling is van een nieuwe schepping. En bovendien dat hij het hoofd is, de eerste. Van een nieuwe mensheid. Ja, dan moet dat woord scheppen toch geen al te groot probleem opleveren. Het enige probleem is dat in een traditioneel christelijke leer houdt men het erop dat de Heer Jezus Christus is de Zoon en de Zoon is niet geschapen. Ja, dat zijn uitdrukkingen die ken ik niet uit de Bijbel. Ik ben geneigd te zeggen, ik ben er ook pas op latere leeftijd tegenaan gelopen en niet in de Bijbel overigens. Dus ja, daarom doe ik nou wat aarzelend, maar ja, ik heb er eigenlijk niks mee van doen, hè. De Heer Jezus Christus is de eersteling geworden van een nieuwe schepping. Bovendien, toen hij mens werd, werd hij onderdeel van de oude schepping. En vertegenwoordigde hij op grond van zijn afstamming in die oude schepping de hele mensheid. Als zoon des mensen. Mag toch niet al te moeilijk zijn. Maakt David deel uit van een oude schepping? In zijn dagen? En de zoon van David dan? Dat is zijn menswording. Hè? Zo zit dat nog een keer. Er mag niks moeilijks aan zijn. Maar dat hier sprake is van een nieuwe schepping. Ja, precies. Dat staat er dan min of meer ook in die parallellen. Namelijk schep mij een rein hart, o God, vers 12. En nog een keer min of meer hetzelfde. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Dat zijn parallelle zinnen zoals we ze de psalmen door. En niet alleen in de psalmen trouwens, tegenkomen. En dan meteen, verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij. Het punt is dat in oud, ik zeg het nu heel kort, hè. Het punt is dat in oud-testamentische tijd profeten geacht werden te spreken door de Heilige Geest. Dat staat nergens in het Oude Testament overigens. Ik heb u vorige keer gezegd, de hele uitdrukking Heilige Geest komt hier voor het eerst in de Bijbel voor, de Bijbel op bladzijde 573. En daarna nog maar in een andere schriftplaats, dat was Jesaja 63. En daar staat het woord twee keer. En dan heb je het helemaal gehad in het Oude Testament. Maar niettemin, de Oud-Testamentische profeten werden geacht te spreken door de Heilige Geest. Want dat staat in... Staat daar Heilige Geest? Dat zou maar zo kunnen, ja. 2 Petrus, ja.
Vergeet, hè?
Ja.
Ik lees het zo.
Ja. Ja, nee, dat is goed. Dat klopt. Dat staat daar ook, hè. De mensen gods, mannen gods staat er eigenlijk. Ik weet niet waarom ze het met mensen vertaald hebben. Mannen gods, die term kennen we toch uit het Oude Testament. Minstens sinds de dagen van Elia en Elisa, de man gods, de profeet, hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. Ik was met mijn gedachten trouwens eerst in Handelingen 28, waar Paulus zegt, wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja, zeggende, enzovoort. Met andere woorden, je komt dat dus inderdaad tegen. En als je David kent als profeet, omdat dat gewoon staat in Handelingen 2, dat hij een profeet was, dan begrijp je ook wat dit voor David zelf, die laten we nou eerst even spreken, wat dit voor David zelf betekende. Neem uw Heilige Geest niet van mij. U weet toch goed met Saul was? Er kwam die geest gods, dat heet niet heilige geest daar, hè? Er kwam de geest gods over hem en Saul was onder de profeten. Maar hoe lang is dat ook alweer geleden? Ik bedoel, dat was maar even en toen hield het weer op. Het was weg. Door omstandigheden of wat het maar was. Toch? Trouwens, een traditionele pneumatologie, een leer over de Heilige Geest, leert dat in de traditionele, dus niet hoe ik het zou verwoorden, maar zo wordt het algemeen geleerd. In het Oude Testament kon niemand de Heilige Geest ontvangen, maar raakte hem daarna ook weer kwijt, was niet blijvend. En onder het Nieuwe Testament ontvangt men door geloof de Heilige Geest en die raak je nooit meer kwijt. En tegen dat laatste wordt dan vervolgens weer geprotesteerd, omdat we sommige mensen niet gunnen dat ze die geest houden. Dat begrijpt u toch, hè? Ja, je kunt die dingen kort zeggen, alleen klinkt het dan humoristisch. Maar ja, ik kan er wel langer over doen, maar we doen al zo lang over deze psalm, niet waar? Nou goed. Dus de psalm is, neem uw heilige geest niet van mij. Wat zou dat in zijn geval hebben betekend? Neem je heilige geest niet van me? Ja, dat in ieder geval ze ophouden profeten zijn. Als die geest van hem zou worden weggenomen, toch? Ja, profeten spreken door de heilige geest. Als de God de heilige geest van David zou wegnemen, zou hij ophouden profeten zijn. Dat is niet gebeurd. En nu, volgende punt. David spreekt, maar het is eigenlijk de Heer Jezus Christus. Wat betekent het dan dus? Precies hetzelfde. Maar ja, daar zijn we ook niet op bedacht, hè. Namelijk, de Heer Jezus was een profeet. Ik heb het nog nagevraagd aan Nico. Die wist niet alles, maar dit wist hij, hè. Nico Demus, die ken u toch, Nico Demus? Die zei, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, enzovoort. Hè. Ze hielden de Heer Jezus voor een profeet. En dat was hij ook. En dat is de enige echte verklaring voor, laten we zeggen, gewoon populair, de wonderen die hij deed. Hè? Ja. In het Oude Testament deden de profeten ook zulke wonderen. Allemaal. Ik bedoel, ik ben bijna geneigd te zeggen, daar is niks bijzonders aan. Maar volgens sommigen vinden dat heiligschennis. Voor mij is dat niks bijzonders. Ik vind dat normaal dat een profeet dit soort dingen doet. Dat lees je heel de Bijbel door. Dat is wat profeten doen. Namelijk, zij spreken de woorden Gods met autoriteit die rechtstreeks van God afkomstig is. En ze hebben zelfs autoriteit over wat wij de natuur noemen. Ze doen wonderen. De bekrachtiging van de woorden die zij spreken als bewijs van hun goddelijke zending. Precies dat staat over de Heer Jezus ook geschreven. In het Johannesevangelie in elk geval. Namelijk dat hij deze tekenen deed en dat ze beschreven zijn geworden, ook voor ons, omdat wij zouden geloven dat hij inderdaad de Messias is. En dat zijn woorden dus van Gods wegen geïnspireerd waren. Het is de profeet. En de Heer Jezus is inderdaad niet opgehouden profeet te zijn. Want hij is nu de grote profeet van het nieuwe verbond. Degene die de woorden God spreekt. Moeilijker mag dat toch niet zijn, lijkt mij. Is die ooit opgevallen, maar ja, dan kom ik toch weer buiten die psalm, hè. Is die ooit opgevallen, dat is meen ik in Johannes 1, dan krijgen de Joden van doen met een Johannes te dopen. John de Baptist, Johannes de Doper. En zij vragen hem, wie zijt gij? Door een gezantschap van het Jodendom wordt gestuurd naar Johannes de Doper. Een gezantschap van priesters en levieten werden gezonden van Jeruzalem naar Johannes, naar de Jordaan dus. Opdat ze hem, vers 19 van Johannes 1, zouden vragen, wie zijt gij? En dan staat er, en hij beleed en loochende het niet en zei, ik ben de Christus niet. Toen werd het iets moeilijker. Ze zeiden, wat dan, zijt gij Elia? Want de Joden verwachten op goede Bijbelse grond de komst van Elia. In samenhang met, en bij voorkeur natuurlijk voor, de komst van de Messias zelf. Bent u Elia? U weet wel, was het maar uit de laatste verse van Malachi, het Oude Testament. Ja. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia eer dat die vreselijke dag des Heren komt. Maar Johannes zegt, ben ik niet. Toen was het nog, zijt gij de profeet? Welke profeet? Want de Joden verwachten eventueel de komst van een profeet. De vraag is welke? Er zijn twee antwoorden op. Maar de meest voor de hand liggende is, na het noemen van Elia, Mozes. Die heb ik nog nagevraagd aan de Samaritaanse vrouw. En waarom dat de Samaritaanse vrouw was, daar zouden we een heel seizoen aan kunnen besteden. Ja. Dus dat doen we vanavond niet. Maar die zei, wij verwachten een profeet als Mozes. De profeet die komen zal, die zal ons alle dingen verkondigen. Mozes zei, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. En ons gaan alleen de geopenbare dingen aan, zei hij tot het volk. Maar aangekondigd was een profeet als Mozes, die zou alle dingen verkondigen. Inclusief de verborgene dingen. Dat verwachten de Joden eventueel ook, zo'n profeet. Ja, sommigen niet. Maar ja, dat heb je in het christendom ook, hè. Sommige christenen geloven een deel van de Bijbel wel, een ander deel niet. En andere christenen geloven precies het tegenovergestelde. Die geloven het andere deel wel en het ene deel niet. Dat blijft altijd problematisch. Dat is in het Jodendom ook zo. In de islam trouwens ook. Maar doe maar. Laten we het graag zo houden, hè. Ja, doe maar. Er was trouwens nog een ander antwoord in verband met die profeet, maar dat staat hier niet. Elders wel, dan vragen ze namelijk, bent u Jeremia? Ja. Er staat hier niet bij, maar staat, ik weet niet zo gauw waar, maar staat wel ergens. Of hij Jeremia was. Want de Joden hebben goede grond om Jeremia te verwachten. Die is voor ons onbekend, ja. Dat komt gewoon omdat we Jeremia nooit goed bestudeerd hebben. Maar dat is een onderwerp. Ja, ja. Daar kunnen we ook maar weer een seizoen mee vullen. Bij nader inzien is het nog steeds datzelfde seizoen. Overigens, waar ik het nu over heb. Want het is allemaal hetzelfde onderwerp. Maar dat doet er nou niet toe. Nee, dat is echt zo, broeder, ja. Jeremia zou dingen doen. Daar staat in Jeremia, hij zal bepaalde dingen doen en hij heeft ze nog nooit gedaan. Althans niet in het verslag dat we in de Bijbel over Jeremia hebben. Naar het schijnt. Of we hebben het gemist. En de Joden denken, we hebben het gemist. Dat klopt ook, ze zien het niet. En dus verwachten ze hem eventueel in de toekomst. Ik niet, want ik denk dat hij gedaan heeft wat hij moest doen. Maar goed, dat is een ander verhaal, zoals gezegd. Dus ik laat het daar maar weer even bij. Maar het punt is dat de Heer Jezus is inderdaad een profeet zoals komen zal. Een profeet als Mozes. Dat neemt niet weg dat wij bovendien verwachten, omdat wij leren uit een boek Openbaring, dat zelfs Mozes hemzelf in eigen persoon zal komen. Als ik in Openbaring 11 ben, dan zeg ik altijd, nou noemen ze een profeet als Mozes. Die komen zo. Mozes. Mozes zo. Waarmee je meteen ook weer leert dat profetieën een meervoudige toepassing kunnen hebben. Ik zeg het nu zeer terughoudend. In de praktijk is dat meer regel dan uitzondering, denk ik. Maar goed, daar hebben we het nou ook maar verder weer niet over. Maar het hele punt is dat de Heer Jezus was een profeet en is het nog. En in het algemeen gezegd, wat de profeet zou doen, is rechtstreeks het woord van God doorgeven aan aan wie het maar was, voor wie hij een roeping heeft, wanneer hij gezonden wordt enzovoorts. Dat heeft de Heer Jezus gedaan in zijn omwandeling op aarde. Dat doet hij nu nog steeds, al wandelt hij niet meer om op aarde. En bovendien, die functie van profeet wordt in dit geval ook anders beschreven. Maar het zijn tamelijk onbekende dingen helaas. Wij vinden de Heer in ieder geval genoemd sinds zijn opstanding en op grond daarvan zelfs als de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Maar de taak van de priester is nou eenmaal het woord van God onderwijzen. Dat is zijn eerste verantwoordelijkheid. Nee, voor die tempeldienst heb je niet zoveel priesters nodig. Bovendien zouden ze dan in en om Jeruzalem moeten wonen bij hun werk. Maar Levi en ook de familie van Aaron, de priesters, woonden verspreid onder alle stammen van Israël. Niet om daar tempeldienst te vervullen, maar om daar het woord van God te kunnen onderwijzen. En dat is het dan. En Christus de hoge priester komt in hoge mate overeen met Christus de profeet. Ik weet wel dat het niet helemaal dezelfde functie is, officieel niet. Maar in de praktijk overlapt het elkaar ruimschoots. Het gaat namelijk over het bedienen van het woord van God. Dat is de introductie bovendien tot de Hebreeënbrief, waar staat dat God weliswaar in de oudtestamentische tijd, dat wil zeggen voortijds, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft, door de profeten. Maar dat God nu tot ons spreekt, niet door de profeten, maar door maar één. Namelijk door de Zoon. Is die dan profeet? Zou je daar kunnen vragen? Het antwoord is ja. Ja, natuurlijk. Hij is het woord Gods. Het woord Gods ligt vast in hem. Wordt door hem uitgevoerd. Hij is er verantwoordelijk voor in alle opzichten. Dus je kunt hem in ieder geval profeet noemen. Neem niet weg dat de rest van het Bijbelboek ons uitlegt hoe die functie heet. Mede in het licht van het Oude Testament, namelijk het is die van hoge priester en koning, naar de ordening van Melchizedek. Maar hoe dan ook, de Heer Jezus was, maar ik meen dat ik het daar vorige keer over gehad heb, hij was de eerste die deze beloofde Heilige Geest ontving. Of andersom, hij was de eerste die in overeenstemming met de beloften in het Oude Testament de Heilige Geest ontving. Heb ik toch gesproken? Was dat niet zo? Handelingen 2, Petrus zegt het daar luid en duidelijk. God heeft hem opgewekt uit de dood. God heeft hem verhoogd aan zijn rechterhand. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de Heilige Geest der belofte ontvangen hebbende, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want die Heilige Geest is sindsdien niks anders dan, of niemand anders dan Christus zelf. De geest van Christus, het leven van Christus, enzovoorts. Staat er prachtig. Ik weet nooit waarom er overheen gelezen wordt. Soms denk ik dat wij de christelijke feesten hebben uitgevonden om de waarheid die erachter zit niet te hoeven gedenken of bespreken, enzovoorts. Hè? Ik heb daar in ieder geval slechte ervaringen mee. Ik weet het nog heel goed. Ik heb eens ergens op kerstmis gesproken over de menswording van de Heer Jezus en de consequenties daarvan. Het was meteen de laatste keer. En ik heb me voorgenomen om nooit meer ergens op kerstfeest te spreken. Want ja, daar komen ze niet voor. Dan is het feest. En dan moet je niet aankomen met iets wat op Bijbelstudie begint te lijken. Dan, dat doe je niet op een feest. Het zijn vreemde dingen, broeder, maar het is niet helemaal zo. Ik denk dat velen gedacht hebben, we kunnen hem beter met kerst ook maar niet vragen. En gelijk hebben ze. Hè? Nee, trouwerijen en begrafenissen, daar kom ik nooit vanaf. Maar kerst ben ik vanaf, ja. En Pasen, elke dag, alstublieft. Elke dag over de opstanding van Christus. En dan Pasen en Pinksteren op één dag, alstublieft. Ja. Maar men leest Handelingen 2 niet. wat Peter zegt. God heeft hem uit de dood opgewekt. God heeft hem gezet aan zijn rechterhand. God heeft aan hem die geest gegeven die beloofd was. En hij, Christus zelf, geeft die geest aan een ieder die in hem gelooft, dan wel zich tot hem bekeert enzovoorts. Daar staat er. Hij dan, die zelf als eerste die geest ontving, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Leg je daarnaast iets als Johannes 7 is, geloof ik, hè? Over, kom tot mij, allen gij dorstigen. Want gelijk geschreven is, weet u nog, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wordt slecht begrepen het vers, omdat men niet begrijpt dat het gaat over het binnenste van de Messias zelf. Uit zijn binnenste, ander woord voor binnenste. Geest. Uit zijn binnenste zouden stromen van levend water vloeien. En daar staat erbij, dit zeide hij van de geest, welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijk was. Johannes 7, dat is hetzelfde als Handelingen 2. Daar was de Heer Jezus verheerlijkt en daar was de geest. Hij ontving hem als eerste mens. En hij geeft hem aan een ieder die gelooft. En eigenlijk, dat is wat wedergeboorte is. Hè? Het ontvangen van die geest. Het maakt ook ons vervolgens tot priesters. Niet tot profeten, maar wel tot priesters. Die inderdaad geacht worden het woord van God te bewaren. En dus ook te spreken. We zijn er verantwoordelijk voor. En u weet, het woord van God is de waarheid en wij hebben de waarheid in pacht. Ja, en als u zegt, wij hebben de waarheid niet in pacht, dan ben je ontrouw tegenover de Heer. Die zegt, hier is het, doet handeling totdat ik kom. Gek hè, dat men nooit precies weet wat dat pond eigenlijk is, hè. Wat de Heer geeft, hè. Een pond, als een dienstknecht. Doet handeling totdat ik kom. Wat zou dat pond wezen? Gewoon dit. Dat is wat hij ons gegeven heeft. Zijn woord. We zijn een priesterlijk volk. En aan de priesters is het woord toevertrouwd. En de mond van de priesters zal het woord de waarheid bewaren, staat er. En dus spreken en niet de leugen spreken. We hebben het in pacht. Terug naar Psalm 51. Nou, we de draad wel weer. Hè? Het gaat eerst over de Heere Jezus. Daarna over een ieder die gelooft. Maar min of meer zijn dat twee categorieën. In onze dagen is dat de gemeente. In de toekomst gaat het natuurlijk over het overblijfsel van Israël. En een andere keer hebben we het er weer over dat de gemeente wel degelijk het overblijfsel van Israël is. Op meerdere manieren, maar dat is een onderwerp. Dat weet u langzamerhand. Vers 14. Geef mij weder de vreugde uws heils. Geef mij weder de vreugde van uw heil. Heil is een breed woord. Als je het vertaalt met redding is het wel een beetje erg smal. Maar daar gaat het in ieder geval over. Geef mij weder de vreugde uw heils. Wij kennen toch hopelijk Hebreeën hoofdstuk 12. Waar staat dat de Heer Jezus zijn loopbaan gelopen heeft. En dat hij dat gedaan heeft voor de vreugde, Hebreeën 12 vers 2, voor de vreugde die hem voorgesteld was. Nou ja, het staat in een wat complexere context. Hè. Er staat, wij zouden onze loopbaan lopen en daarbij een voorbeeld nemen aan, of gewoon zien op, de overste leidsman, de voorste, degene die voorop liep, betekent dat, de archegos. De overste leidsman en volleinder des geloofs betekent hij is de eerste die die loopbaan des geloofs tot het einde gelopen heeft, namelijk tot het doel toe. En die heeft dat gedaan voor de vreugde die hem voorgesteld was. En de loopbaan hield in het kruis verdragen en de schande verachten. Hij heeft dat gedaan en het einde dat hij bereikt heeft, het doel, is dat hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Want de vreugde die hem voorgesteld was, heeft er alles mee van doen. Dat hij zou zitten aan de rechterhand Gods, onder verwijzing uiteraard, staat er niet eens bij. Nou ja, je kan ook niet aan de gang blijven, denk ik wel eens, maar onder verwijzing naar Psalm 110 dan, hè. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, enzovoorts. Nou, dat is de positie van de Heer Jezus Christus. En het geeft uitdrukking aan de vreugde die hem voorgesteld was. In dit verband moet ik ook altijd naar Johannes 17, maar ja, daar komen we regelmatig vanuit de psalmen, hè. Johannes 17, het hogepriesterlijk gebed aan het einde van de dagen zijns vleeses, waar de Heer zegt in zijn gebed aanheft in vers 1 van Johannes 17 met: Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke. En dan meteen deze keer verder in vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Een dienstwerk dus. En nu verheerlijkt mij gij Vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Nou ja, daar gaat het over. En hij vraagt om heerlijkheid die hij had eer de wereld was. Niet eer hij mens werd. Dat is te laag gemikt. Hè? Een heerlijkheid die hij bij God had eer de wereld was. En daarmee, met die uitdrukking, zijn we terug bij de inleiding van de psalm. Want dat David zich afgeeft met Batsheba komt overeen met dat de Heer omziet naar deze wereld. Deze wereld. Deze zondige wereld. Het huis van de zeven. Batsheba. Deze wereld, een huis. Gemaakt in de zeven dagen, om zo te zeggen. Dat ligt er toch wel erg dik bovenop, lijkt mij. Hè? En hetgeen trouwens zich afspiegelt in de relatie tussen de Heer, niet aan de schepping deze keer, maar tussen de Heer en Israël. Want het is een uitbeelding weer van de relatie tussen de Heer en de schepping als zodanig. De Heer legt het aan met een zondige wereld. Laat daarmee een schuld op zich. Het is in ieder geval slecht voor zijn reputatie. Tot in onze dagen, maar dat hebben we ook vaker besproken. Als God de God is van deze wereld, als de schepper van hemel en aarde de God is van deze wereld, dan heeft hij nog heel wat te verantwoorden, hoor ik iemand zeggen. En dat is niet zo dom gedacht, dat is zelfs heel goed gedacht, ware het niet dat God natuurlijk die verantwoording al lang gedaan heeft. En die hebben we in 1200 bladzijden voor ons liggen hier. En als je die kent, dan zeg je niet, hij heeft nog heel wat te verantwoorden. Maar als je de Bijbel niet kent, heb je volkomen gelijk. Dan heeft hij heel wat te verantwoorden. En hij zal dat straks in de toekomst ook doen. Op de oordeelsdag, wanneer dat ook maar is. Als men de Bijbel niet kent. Niet heeft willen kennen. Maar dat is waar het over gaat. Hè? En de Heer Jezus legde zijn heerlijkheid af. Nou ja, de Heer God, de Heere God, Jehovah God, de verbondsgod, zeggen de Calvinisten. Jehovah. Dat is die God die in relatie staat met de mens. Hè? Dat heb ik nog nagevraagd in kampen. Ik ben er ook 100% mee eens, al zou ik het nooit zo zeggen. Maar goed, hè? Die God die legde zijn heerlijkheid af toen hij zich bezighield met deze wereld. En hij legde nog meer heerlijkheid af toen hij mens werd hier op aarde. Die de gestaltenis Gods was, weet u wel, het geen roof heeft geacht om de mensen gelijk te worden, gestalte van een dienstknecht aan te nemen en dat soort dingen meer. Maar toen die weg erop zat van vernedering en van gehoorzaamheid tot de dood, Filippenzen 2, tot de dood, ja, de dood des kruises, toen heeft God hem ook uitermate verhoogd. En een naam gegeven boven alle namen. En daarmee wordt dit gebed, maar ook dat uit Johannes 17 en al die andere psalmen, vervuld. Want waarom legde hij het aan met deze wereld? Omdat hij een plan had. Omdat het ergens toe moest leiden. Om de vreugde daarna. om de vreugde die hem voorgesteld was. Om de heerlijkheid die beloofd was. Een heerlijkheid die uiteindelijk niet maar kleeft aan de persoon van de Heer Jezus zelf, hoewel dat zo is, maar die uiteindelijk heel de schepping zal vullen. Zodanig zelfs dat een nieuwe schepping daarvan het resultaat is. Men lezen Openbaring 21 en 22. Dat is de visie over dat nieuwe Jeruzalem. Hè? Nou goed, ga daar maar verder niet op in, maar over die heerlijkheid gaat het. En als je dan leest in Psalm 51, vers 14, geef mij weder de vreugde uw heils. Dan kun je afvragen, hoezo weder? Nou ja, dat gaat over de heerlijkheid die hij bij God had eer de wereld was. En wat David betreft, nou ja, dan gaat het over zijn vreugde voordat hij het aanlegde met Bathsheba. Uiteraard. Mag niet zo moeilijk zijn. En als je daarna ook nog de toepassing hebt op Israël, want uiteindelijk worden daar ook op toegepast, dan heb je voor je de geschiedenis van Israël. Die het heil is kwijtgeraakt, die de Heer heeft losgelaten, die het aangelegd heeft met deze wereld, enzovoort. Om niet meteen de Baal te noemen, zal ik maar zeggen, in plaats van Jehovah, enzovoort. Maar in de toekomst zal het alsnog vreugde ontvangen. Het heil namelijk van Christus, dat is onder het nieuwe verbond. Maar daar hebben we het later uitgebreider over. Maar die kant gaat het verhaal nu op. Hè? Geef mij weder de vreugde uw heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Wat zou dat nou kunnen betekenen? De vrijmoedige geest ondersteunen mij. Nou ja, als je echt niks weet, dan wat ga je dan doen? Dan neem je een concordantie, een Trommeliuscomputer, wat zo'n ding. Neem je een concordantie, zoek je het woord vrijmoedigheid op, kom je een heel eind. Ja, en dan verbaas je erover hoe het woord gebruikt wordt in het Nieuwe Testament. En met name in de Hebreeënbrief. En dan blijkt dat het gaat om een vrijmoedigheid, een vrije, onbegrensde, onbeperkte moed. Vrijmoedig, dat begrijpt u, hè? Vrij wil zeggen ongelimiteerd. Een ongelimiteerde moed om te naderen, heet dat, tot de troon der genade. Met de markante uitdrukkingen die nagaande in de Hebreeënbrief specifiek. Hè? Ja. Nee, elders ook, maar specifiek in de Hebreeënbrief staat het zo duidelijk. Hè? In Hebreeën 4 en Hebreeën 10. We hebben een hoge priester. En daarom zouden wij met vrijmoedigheid tot hem naderen. Tot de troon der genade waarop hij gezeten is. Als priester en koning, om van hem te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. Dat zijn precies de kenmerken, nou ja, niet allemaal, maar het zijn de belangrijkste kenmerken van het nieuwe verbond. Genade, barmhartigheid, min of meer hetzelfde. En dan hulp, is een van de attributen van de priesters eigenlijk, hulp. Denk maar aan Eliezer, Eleazar. Eleazar, de zoon van Aaron. God is hulp, betekent dat. En hij is een type van de tweede hoge priester, namelijk de Heer Jezus Christus als de hoge priester van het tweede verbond. Eliezer, God is mijn hulp. Of mijn God is hulp, of gewoon God is hulp. Hoe men het maar vertalen wil. Genade, barmhartigheid, hulp te bekwame tijd. Die heb je toch gevonden, hè? In de laatste verse van Hebreeën 4 is dat. En daarna ook in Hebreeën 10. Laat ons met vrijmoedigheid ingaan op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Dat is Hebreeën 10 vanaf vers 19. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heilige der heiligen, in het heiligdom. Overeenkomend met 4 vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Gaat heus over precies hetzelfde. En dat maar niet de specifieke uitdrukking is van Hebreeën. Wel, dat kan ik u laten zien, dan blad ik even terug naar Efeze. Dat is nogal een compacte brief, veel compacter dan de Hebreeënbrief. Dus staat er allemaal veel korter. Maar daar staat het wel degelijk. Daar gaat het immers over Christus, Efeze 1 en 2. Over Christus die gezeten is aan de rechterhand Gods en die gesteld is ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende, bijvoorbeeld vers 20 en 21 van hoofdstuk 1. Volgende schriftgedeelte zegt dat wij met hem die positie hebben ontvangen. En daarna neem ik de draad op in vers 11 van hoofdstuk 3, waar staat dat een en ander is in overeenstemming met, naar heet dat, hè? Naar, analoog aan betekent dat, naar, in overeenstemming met, naar het eeuwig voornemen, plan der eeuwen in de NBG, een eeuwig voornemen. Naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft, dat God gemaakt heeft, in Christus Jezus onze Heer, in wie wij hebben de vrijmoedigheid. Hoezo? Hoezo de vrijmoedigheid? Nou, de toegang. Ik vind het leuk hoe het hier staat, hè? Niet in een mooi genuanceerde zin, maar er worden gewoon een paar woorden tegen elkaar aangeplakt. Maar wij kunnen ze begrijpen. Wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Dat wil zeggen, wij kunnen met vrijmoedigheid toegaan. En meer specifiek door het geloof van hem. Staat het in uw Bijbel ook of niet? Door het geloof van hem, staat dat er ook? Ja, dat staat bij mij ook aan, maar dat is een misverstand. Ik heb het ooit eens uitgezocht, maar dat schijnt een ordinaire zetfout te zijn. Het schijnt wel zo vertaald te zijn door de Statenvertalers met van. Maar het is door de, bij de zetter ergens ooit in een keer is het. Die hebben de term niet begrepen, die hebben er van gemaakt. Schrijf maar één letter. Maar het staat er echt door het geloof van hem. Dat wil zeggen door de trouw. Want geloof is trouw en trouw is geloof. Door de trouw van Christus in zijn tegenwoordige positie. Dat was het thema van Hebreeën 3. Waar staat dat hij aangesteld is over geheel zijn huis. En hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. En dus hebben wij een getrouw hoge priester. Dan ben je inmiddels in hoofdstuk 4. En daarom zouden wij met vrijmoedigheid toegaan. Tot God, via die hoge priester. En dat is dan het laatste vers inmiddels van hoofdstuk 4. Maar je ziet die hoofdstukken hier samengevat met een paar woorden. Prachtig vind ik zoiets. In de welke we hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. Omdat hij trouw is. Hij is bijvoorbeeld getrouw en rechtvaardig. Om. Nou. Hij is getrouw en rechtvaardig om. Om de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is wat de hoge priester doet. Dat is wat hij doet. Dit is 1 Johannes 1, vers 9 meen ik. Getrouw. Trouw aan zijn bediening. Trouw aan degene die hem aangesteld heeft. En die aanstelling, daar gaat het dus vervolgens ook echt over in Psalm 50... Maar eerst vers 14 nog even. Geef mij weder de vreugde uw zeils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Met die woorden kom je toch heus terecht in de hemel zelf aan de rechterhand Gods. Op of bij de troon der genade. En een vrijmoedige geest zou ook ons ondersteunen. Want wij zouden zelf met vrijmoedigheid ingaan tot die troon der genade. Om daar genade, barmhartigheid en hulp enzovoorts te bekwame tijd te ontvangen. Dus wat ons kracht geeft. Wij leven als het ware voor die troon. Beter is natuurlijk te zeggen, wij dienen hem die op de troon zit. Want een beetje voor die troon heen en weer lopen, dat stelt onze koningin ook niet op prijs. Zelfs niet op de verjaardag. Nee, nou, dat was gisteren. toch? Ja. Toen maar. Nee, men zal zich onderwerpen aan degene die op de troon zit en hem dienen. En dan komt hij. Ik moet een bladzijde omslaan in mijn Bijbel. Maar dit was een gebed om, nou ja, populair gezegd, om opstanding uit de dood, om nieuw leven. Een gebed waarin men beroep doet op de genade van God. Daarin ging de Heer Jezus ons voor. En wij volgen hem nu, een overblijfsel van Israël na de opname van de gemeente. Doet dat ook, hè? En dan volgt daarop: indien dat gebeurt, indien u mijn gebed verhoort, zo zal ik, vers 15... Nou ja, dit is Psalm 51, we hebben er al 50 besproken. Nou weten we toch wat er nu komt, hè? Toch? Wat er dan altijd komt namelijk. Zo zal ik uw woord verkondigen. Uw woord spreken, de lof Gods verkondigen, of hoe dat maar heten mag. En hier staat het dus ook. Elke keer weer als ik het tegenkom, dan kijk ik even mijn lijstje na. En elke keer denk ik, we hebben er nog een paar meer. Hé, ik mis er één. En inmiddels ben ik opgehouden om dat lijstje verder voor te zetten. Ik vind het wel genoeg eigenlijk. Het is zo'n vast beginsel. Je gaat maar gewoon lezen in de psalmen en dan kom je het vanzelf tegen. Mag niet al te problematisch zijn, hè? Opdat ik uw ganse lof in de poorten der dochteren van Sion vertellen. Psalm 9, vers 15 was dat. Psalm 22, zeker, hè? Dat weet u helemaal goed. Hè? Psalm 22, de meest uitgebreide, althans meest gedetailleerde lijdenspsalm, waarin de kruisiging van de Heer Jezus beschreven wordt. Een psalm die in het Nieuwe Testament dus ook wordt aangehaald, zelfs door de Heer Jezus zelf. Daar staat dan in vers 23, zo zal ik, begin net zo, hè, zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen, in het midden der gemeente zal ik u prijzen. En in vers 26, van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid van degene die hem vrezen. Ik zal mijn geloften betalen. Dat is een hele sterke. Want dat betekent dat de Heer Jezus dus op voorhand beloofd heeft dat hij na zijn opstanding uit de dood het woord van God zou bekendmaken. Nou, niet zozeer aan heel de wereld, hoewel dat ook, maar meer specifiek aan degene die hem vrezen, aan een grote gemeente, aan zijn broederen. Dat zijn de woorden die we tot nog toe al gelezen hebben. Daarna heb ik genoteerd staan in mijn lijstje, Psalm 35, vers 18. Zo zal ik u loven, precies zo, zo zal ik u loven in de grote gemeente, onder machtig veel volks. Knap vertaald. Want het woord kan betekenen sterk, kan ook betekenen talrijk. En toen heeft men vertaald met machtig, sterk, machtig veel. Mooi, prachtige uitdrukking. Ja, onder machtig veel volk zal ik u prijzen. En dan vers 28 van Psalm 35, zo zal mijn tong vermelden uw gerechtigheid en uw lof de ganse dag. Psalm 40, vers 10, wordt opgenomen, dus ja. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Vers 11, uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Psalm 66, vers 16, gij allen die God vreest, ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Psalm 111, vers 1, ik zal de Heere loven van ganser harte in de raad en vergadering van gelovigen, der oprechten. Psalm 116, vers 14, mijn geloften zal ik de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Psalm 118, vers 17. Ik zal leven en de werken des Heren vertellen. Enzovoort. Maar dat is maar een kleine greep. Het staat overal, met name in de psalm. Het is het vaste patroon. Gebed om opstanding uit de dood en de belofte om daarna het woord van God, de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods te verkondigen. In principe, dat wil zeggen in de eerste plaats, principe, het eerste. In een groep, de groep van gelovigen. Dat je ook leest dat na de opstanding van Christus het woord Gods, laten we zeggen het evangelie, maar het woord Gods gepredikt zal worden aan alle volken, dat kom je ook tegen, maar lang zo vaak niet. En bovendien gebeurt dat eigenlijk pas later. En deze tekst heb ik met u even achter elkaar doorgelezen, opdat u een indruk hebt van wat daar dan staat. Maar het is een belangrijke Bijbelse waarheid dat de Heer Jezus Christus het woord zou verkondigen. Hij zou het doen. Hij zou het verkondigen. En niet zozeer aan de goddelozen als zodanig, maar aan degene die de naam des Heren vrezen. Met andere woorden, hij is niet zozeer de evangelist in de wereld, hij is de onderwijzer van de gemeente. Dan ben ik weer terug bij Hebreeën 3. Kijk, als ik het niet allemaal opzoek, gaat het een stuk sneller, hè? Kun je meer bespreken op een avond. Ben je weer in Hebreeën 3, hij is aangesteld over het huis, zijn huis, het huis Gods, dat zijn wij. En hij is de heer van dat huis. Hij is de zoon, de erfgenaam van dat huis. En hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. Wat doet hij dan in dat huis? Hebreeën 3. Als je er niet op let, heb je er niks aan. Wat doet hij dan in het huis? Wat Hebreeën 1 vers 1 zegt. God spreekt tot ons door de zoon. De heer zelf spreekt tot ons het woord Gods. Natuurlijk, hij gebruikt personeel. Hoeveel schriftplaatsen wil u hebben? Hij gebruikt personeel. Maar dan nog, het is de Heer zelf die dat woord bedient. Aan degene die zijn naam vrezen. Zijn dat gelovigen? Ja. Vrezen alle gelovigen zijn naam? Absoluut niet. Is mijn antwoord, sorry. En dat is ook de verklaring voor het verschijnsel dat zoveel gelovigen geen flauw idee hebben van wie de Heer is en wat hij doet. Geen flauw idee hebben dus ook van hun eigen zaligheid. Geen flauw idee hebben trouwens waarop het gebaseerd is. En dus in onzekerheid verkeren of ze wel zalig zijn. Zo ja en waarom niet, weet u wel, die dingen. Want zij vrezen de Heer niet. Niet echt. Zij leven hun eigen leven, hebben hun eigen belangen, richten hun eigen leven in, maken hun eigen carrière, wat het allemaal maar was, ook wel weer. En de Heer speelt een rol in hun leven, broeder. Hartelijk dank voor deze inleiding. In plaats van dat hij de regisseur is. Ja, ik moet hem erin houden. Ja, we rekenen later wel af, hè. Goed. Ja, ik vind hem heel goed, ja. De Heer komt erin voor, maar daar heb je dan ook alles mee gehad ook. En dan heeft de Heer niks te zeggen. Zo simpel is dat. Zo simpel is dat gewoon. Maar zijn verantwoordelijkheid is, als profeet, maar via de uiteenzetting van de Hebreeënbrief moet ik zeggen, als priester, om dat woord aan ons te bedienen. En begrijp me goed, hij zou verzoening doen voor de zonde zijn volkstaten. Dus hij reinigt ons. Hij reinigt onze harten van een kwaad geweten. Hebreeën 9 vers 14. Om de levende God te dienen. Maar als je de levende God toch niet wil dienen, waarom zou hij dan je hart reinigen van een kwaad geweten? Is die moeilijk? Te moeilijk? Waarom hebben zoveel gelovigen een kwaad geweten? Omdat hij zijn werk niet goed doet, zeg je dan. Nee, dat zeg je niet. Dat denk je al. Dan mag je, gedachten zijn tolvrij. Tenminste, ik kreeg vandaag zo'n blauwe envelop. Misschien is het veranderd. Maar gedachten zijn tolvrij, dacht ik. Maar, maar je zegt die dingen niet. En toch, ik heb ze vaak gedacht. die dingen. Maar ik weet wel hoe het zit. Zolang je nog geen gereinigd geweten hebt. Je bent een gelovige. Maar zolang je nog loopt toch met schuldgevoelens enzovoorts. Dan is het tijd, dat is het tijdstip om naar de Heer te gaan en tegen de Heer te zeggen, ik wil u dienen. Dat moet je wel menen, anders moet je het niet zeggen. Hè? En daarna reinigt hij pas je geweten. Sprak hij uit ervaring. Maar nee, zo werkt het echt. Dat is absoluut zo. Dat is ook wat de Bijbel leert. De lui die, wat stond er ook alweer over die priesters in het Oude Testament? Zij waren priesters, waren als zodanig geboren, moesten zich melden, zo volwassen waren, moesten zich melden bij de hoge priester en dan werden ze in bad gestopt. Gereinigd. En daarna pas begonnen ze hun praktische dienst. Dat is de volgorde. Maar als je niet al, je kan zeggen, ik ben een kind van God, dus ben ik een priester. Ja, dat is zo. Maar dat betekent nog niks hoor. In de praktijk betekent, dat is een leuke theorie. Dat, een goede theorie, maar het betekent in de praktijk niks. Daarvoor moet je je eerst melden als priester. En dan stopt hij je in het bad. Dat heet harten gereinigd door het bad des waters door het woord. Dat is niet Hebreeën, maar dat was Efeze. Hoofdstuk 5. En die andere was in Johannes 1, vers 9. Dan gaan we tot hem met al onze zonden, met al onze tekortkomingen, met een belast geweten. We weten dat we niet deugen, enzovoorts. En dan reinigt hij ons. Want hij is getrouw, daar is hij voor. Dat is zijn dienst, dat is de dienst van de hoge priester. Dan is hij getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is wat dan gebeurt, hè. Maar het werk dat de Heer aan ons doet, doet hij via zijn woord. Alles wat God doet, doet hij altijd via zijn woord. Vanaf Genesis 1, vers 1. Al wat God doet, doet hij door zijn woord. En anders vanaf 1 Johannes 1. 1 Johannes 1, dat mag ook. Johannes 1, vers 1 is ook goed trouwens. Al wat God doet, doet hij door zijn woord. Ook zijn werk dat hij aan u en mij doet, doet hij door zijn woord. Dat is het werk van die priester dus. En dat is wat beschreven wordt in die teksten die ik u even citeerde. Hier in Psalm 51 vers 15 heet het: zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Maar het hele punt is dat via de parallellen met die andere schriftplaatsen blijkt dat het gaat om gelovige zondaren. Gelovige overtreders. Zij die tot de Heer komen. En aan hen doet hij dan zijn werk. En daarom de evangelieprediking is de oproep om daadwerkelijk tot hem te komen. Opdat hij zijn werk aan ons zou beginnen. En daarna begint het pas. Hè. Dan worden wij wederom geboren, met Christus opgewekt, zelfs met Christus gezet in de hemel. Al heb je geen idee wat dat betekent op dat moment. Dat doet weinig ter zake, maar dan begint dat werk. Dan begint de Heer te spreken. En hij doet dat inderdaad via zijn personeel, in het algemeen. Maar hij is het die dat doet. Verlos mij van mijn bloedschulden, o God, gij God mijns heils, gij God van mijn redding. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk, met blijdschap, roemen. Daar staat het dus nog een keer, hè. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. En dan ten overvloede, Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Dat is dus in de eerste plaats wat de Heer Jezus nu doet. Ik heb al eerder gezegd, het wordt ook treffend geïllustreerd, want ik beschouw het slechts als een illustratie, doordat de Heer na zijn opstanding zich vervoegde bij zijn discipelen in de opperzaal en hen daar toesprak. Bovendien, hij bestelde hen allen in Galilea, dat zei hij tot de vrouwen, weet u nog, bij het graf. Ze moesten gaan, de discipelen moesten gaan naar Galilea en daar gebeurde hetzelfde. Daar waren zij verzameld en daar verscheen de Heer aan hen. 500 op eenmaal staat er helemaal achteraf in 1 Korinthe 15. En waarom dat in Galilea was, Ja, dat is een ander onderwerp, maar zouden wij datzelfde seizoen mee kunnen vullen? Allemaal hetzelfde, ja. Maar het wordt dus wel degelijk geïllustreerd. De Heer verschijnt niet aan de wereld, niet aan Jeruzalem, niet op het tempelplein na zijn opstanding. Integendeel, hij verschijnt alleen aan zijn discipelen. Een antiek comité heet dat, hè? In een besloten vergadering, om zo te zeggen. En dat is wat de Heer nu nog doet. Deze woorden zijn van toepassing op de Heer Jezus, dat leidt geen enkele twijfel. Het neemt echter niet weg dat dezelfde waarheid ook breder is. Want in elk geval, en dan passeer ik maar even de situatie in onze tegenwoordige tijd in verband met de gemeente. In de toekomst, als Israël tot bekering komt, dan, en dus dit gebed bidt, verlos mij, schep mij een rein hart en dat soort zaken, dan zal daarna Israël precies ditzelfde doen, namelijk het woord van God verkondigen. Dat is inclusief de prediking van het evangelie overigens, maar pas dan zal Israël werkelijk dat koninklijke en priesterlijke volk zijn waartoe het geroepen was reeds bij de uittocht uit Egypte. Een functie waarvan in het verleden nauwelijks iets terechtgekomen is, maar een functie die alsnog vervuld zal worden als Israël zal zijn onder het nieuwe verbond. Bovendien moet ik erbij zeggen dat als het een koninklijk en priesterlijk volk wil zijn, dan is koningschap en priesterschap dus weer met elkaar verenigd, hetgeen onder de wet juist niet het geval was. Dat weet u toch, hè, onder het oude verbond. Pas onder het nieuwe verbond komt koningschap en priesterschap bij een en dezelfde persoon terecht, dat is de Heer Jezus, en bij een en hetzelfde volk, dat is Israël. En in onze dagen bij de gemeente, maar dat is een onderwerp waar, nou ja, dat weet u langzamerhand. Dat ga ik niet uitleggen, dan ben ik veel te ver uit deze psalm verdwenen. Maar als u mijn woorden niet al te nauwkeurig interpreteert, de verantwoordelijkheid van de gemeente vandaag is wel degelijk die van een priesterlijk volk dat geacht wordt het woord Gods te bewaren, te prediken. Dat wil zeggen het evangelie, maar zeker ook binnen de gemeente zal dat woord van God worden onderwezen. Meer is er eigenlijk niet. Dat is wat het is. En al het andere wat er eventueel zou zijn, moet daaruit voortkomen. Dat wordt in de Bijbel beschreven als de vrucht van dat woord. Heere, open mijn lippen, vers 17, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want, vers 18, want gij hebt geen lust tot offeranden. Komt je misschien bekend voor? Achterstevoren, uit het Nieuwe Testament, hè? Kom ik zo op. Ga eerst even verder. Gij hebt geen lust tot offeranden. Er staat anders zou ik ze geven. Dat hele woord anders staat er niet. Komt niet voor. Ik heb heel lang gezocht. Is echt waar. Maar dat kan je niet vinden. Het staat er in het Hebreeuws ook domweg niet. Als u denkt, ga het strongnummer opzoeken. Vergeet het maar rustig. Wordt geen strongnummer vermeld. Het woord staat er niet. Er staat gewoon, gij hebt geen lust tot offeranden, ik zal ze geven. Of ik zou ze geven, maar dat is een onderscheid dat het Hebreeuws helemaal niet kent. Je kan dus net zo goed lezen, gij hebt geen lust tot offeranden, maar ik zal ze geven. Je kan ook maar weer weglaten, maakt me niks uit. Maar als er dan zo nodig een woord moet staan, ik zal ze geven, dat is wat er staat. Dat is ook zo, maar dat lezen wij op andere plaatsen al. Wij lezen dat in elk geval, ik neem maar de makkelijkste route. Het gaat me er niet om waar je het allemaal vindt, maar het gaat er mij om dat je het vindt. De gemakkelijkste route is die weer van Hebreeën 10, waar we al waren. Maar nu zijn we een paar versen eerder. En daar hebben we hier ook alles over gesproken, naar aanleiding van de psalmen. Want daar staat in vers 5. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild. Maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Nog een keer, brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. En toen sprak ik, zie ik kom. Om uw wil te doen, o God. De vraag is, wie is die hij uit vers 5? Daarom komende in de wereld, zegt hij. En dan kun je natuurlijk zeggen, dat is de Heer Jezus. Wat is een 5 ook alweer? Bijna voldoende, hè? Was dat, hè? 5, bijna voldoende. Oké, 5 dan. Een 5 kreeg u ervoor. Het is bijna voldoende. Het antwoord moet zijn, de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Dit is Hebreeën 10, als je niet oplet, heb je er niks aan. Het gaat over Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En als die verschijnt in de wereld, zegt hij, maar wanneer verscheen de hoge priester naar de ordening van Melchizedek in de wereld? Dit is hoofdstuk 10, dus hoofdstuk 7 heb je zeker al gehad. Hoofdstuk 1 is ook natuurlijk, dat is ook genoeg, maar in zijn opstanding. Hij kwam uit de dood, uit het graf. Daar verscheen hij in de wereld, in zijn opstanding. En toen zei hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild. Dat wil zeggen, niet die offerdienst van het oude verbond. Maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Als je heel goed begrijpend kunt lezen, begrijp je nu ook dat die hij zijn eigen lichaam zou offeren. En als je dat niet begrijpt, geeft niks, dan lees je gewoon verder en dan kom je er ook achter. Maar het staat er al. Slachtoffer en offer, dat gaat over bloed van stieren en bokken uit vers 4. Die had ik dan mee moeten lezen natuurlijk. Waarvan staat, die offers werden jaar in jaar uitgebracht. In ieder geval op Grote Verzondag. En ze konden nimmer meer heiligen degenen die daartoe gaan. Het werkte namelijk niet. Men werd er niet door gereinigd. En nou komt daar de Heer Jezus, de Christus, de Messias, de opgewekte uit de dood. Hij komt in de wereld en zegt, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En nog een keer, brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. En toen sprak ik, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Dat wil zeggen, hij kwam zijn lichaam offeren. En daar gingen de voorgaande hoofdstukken over. Over Christus de hoge priester naar de kracht des onvergankelijke levens op grond van zijn opstanding. En ook hij als hoge priester zal wat offeren. En hij offerde zichzelf. Namelijk zijn lichaam. En daarmee werd hij dus gesteld, want offeren is wat het woord lijkt te betekenen. Offeren is offreren, aanbieden. Nou ja, officieel plechtig, plechtig aanbieden. In mijn woordenboek staat, offeren is aanbieden, maar dan aan een koning, een hooggeplaatst iemand of een god. Dat staat gewoon in Von Dales groot woordenboek. Ja, het is aanbieden, maar op hoog niveau. Offeren. Nou, dat is precies wat het is. Hij zei, hier ben ik om uw wil te doen. Helaas, en het is een evangelische kwaal, helaas ziet men gewoonlijk niet verder dan het kruis. Dan de dood van de Heer Jezus, die leed en stierf voor onze zonden, waarin men gelooft en wat men predikt, punt. Is hij dan niet opgestaan? Ja, hij is opgestaan. Maar de consequenties daarvan, dat blijft altijd hangen. Blijft altijd in de mist. Terwijl het daar nou juist om gaat natuurlijk. Hij heeft leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. God heeft hem op. Gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. En gezet aan zijn rechterhand. En hem aangesteld in de functie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij was daarvoor beschikbaar. Hij stond op uit de dood en hij zei, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Of zullen we die andere woorden gebruiken? Ik heb wat beloofd, Ik kon nu mijn beloften betalen. Die hebben we net gelezen een paar keer. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Hier ben ik. Ik ben beschikbaar. En niet alleen hij zelf, maar ook zijn lichaam. En dat zijn wij. En toen de Heer zei, ik kom, o God, om uw wil te doen, zei hij dat op persoonlijke titel eerst en daarna net zo goed voor u en mij. En waar wij in hem zijn en in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, zijn wij in hem geworden, dus net als hij, tot dienstknechten van God en daarmee tot priesters naar de ordening van Melchizedek. En dus worden we net als hij en in navolging van hem gebouwd tot een geestelijk huis, tot een geestelijke tempel, tot een koninklijk priesterdom dus. Dat was 1 Petrus. En 1 Korinthe 3 en Efeze 2. En, noemt u maar op. En dat staat hier ook, want er staat vervolgens vers 9. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Vers 7 wordt dus herhaald in vers 9. Toen zei hij, ik ben hier om uw wil te doen, o God. Hij neemt daarmee het eerste weg om het tweede te stellen. Daar gaat de hele Hebreeënbrief over. Het oude verbond met het oudtestamentische priesterschap wordt weggenomen. Daarvoor in de plaats komt het tweede verbond. Dat wil zeggen het nieuwe verbond. En daarmee het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Daar leven wij onder. Ik kom, o God, om uw wil te doen, vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn. Wij zijn geheiligd in die wil van God, die gedaan wordt door de Heer Jezus Christus. Ik kom om uw wil te doen, o God, in die wil zijn wij geheiligd, door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal. Dat gaat niet over zijn kruisiging, dat gaat over zijn opstanding. Heb u dat nog? Volgt u mij nog? Of moet ik weer een keer zeggen, niet dat het mij verveelt, maar ik heb het hier al vaker gezegd en ja, ben geneigd me daarna te gaan excuseren. Het kruis was geen altaar. Het kruis was een slachtbank, met de term uit Jesaja 53. En offerdieren werden eerst gebracht naar de slachtbank, daar stierven zij. Maar er zijn heel wat dieren geweest die wel op de slachtbank terechtkwamen en daar stierven en nooit geofferd zijn geworden. Al was het maar omdat het ook nooit de bedoeling ervan was. Toch? Dat kan u toch wel begrijpen? Alleen als dieren geofferd moesten worden, dan gingen ze ook naar de slachtbank, net als de meeste andere dieren die voor de consumptie bestemd zijn, zal ik maar zeggen. Alleen als het voor de consumptie van God bestemd is, dan gaat het naar de slachtbank en daarna wordt het gereinigd, wordt er van alles weggegooid en andere dingen worden gereinigd. En het komt, wat er overblijft dan, nadat het gereinigd is, komt het op het altaar terecht. En daar is het tot consumptie van de Heer zelf, die het nuttigt, om zo te zeggen, die het tot zich neemt. U weet wel, via het vuur uit de hemel en wat het maar was allemaal. En als hier gesproken wordt over het offer van Christus eenmaal, gaat het niet over zijn kruis, maar gaat het over zijn opstanding, waaraan wij deel hebben gekregen en waar hij zijn lichaam offerde, zijn wij daardoor geofferd en daardoor gesteld in de dienst van God. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om te zijn dienaren van het nieuwe verbond, 2 Korinthe 3. En bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven, de heiligen in het licht, enzovoorts. En daarna heet het ook vers 14. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Dit zijn de omstreden versen, de niet begrepen versen. Het staat er een paar keer vaker, ook in 8 vers 3 en in 2 vers 11. Er zijn omstreden verzen in de Hebreeënbrief, hoezo één offer. Want de hoge priester onder het oude verbond moest eerst voor zichzelf offeren en daarna voor het volk. En de Heer Jezus Christus offerde eenmaal. Omdat er geen verschil gemaakt wordt tussen de Heer Jezus Christus en zijn volk, namelijk zijn lichaam. Wij zijn één plant met hem geworden. We zijn in hem geplaatst. We zijn geworden leden van zijn lichaam. We zijn met hem samengegroeid met woorden uit Romeinen 6 enzovoorts. En dus door die ene gebeurtenis zijn wij geplaatst in die dienst onder het nieuwe verbond. En ook gezet in de hemel en al dat soort dingen meer. Gemaakt tot priesters. Ja, en hier staat het ook. Dit soort dingen. Ik rijm hem altijd met Colossense, waar staat over de opgewekte Christus. In hem woont heel de volheid, al de volheid staat er, der Godheid lichamelijk, comma, en gij zijt in hem volmaakt. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Hoezo, welk lichaam? Hoezo lichamelijk? En gij, wij zijn zijn lichaam namelijk. En in ons woont dus heel de volheid der Godheid. Die woont in Christus en daarmee ook in ons. En dus, en gij zijt in hem volmaakt. Is er dan geen verschil tussen Christus en zijn lichaam? Jawel, dat staat er ook achter, hè? Gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is. Gun me de tijd niet om het op te zoeken. Ja, dat... Goed, enige bladzijde terug is dat. In Colossense 2, vers 9. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. In populair Nederlands, in zijn lichaam woont al de volheid der Godheid. En gij, vers 10 inmiddels, gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is... Ja, wij zijn leden van zijn lichaam. En vervolgens is hij het hoofd van elke overheid en macht. En in hem zijn wij besneden, staat er dan. In hem zijn wij begraven, in hem zijn wij opgewekt. En in hem zijn wij gebracht onder dat nieuwe verbond. En worden wij geacht niet meer in de wereld te leven, omdat wij gestorven zijn voor de eerste beginselen der wereld. Ik ben inmiddels in vers 20. En wij zouden dus zoeken de dingen die boven zijn. Dat is inmiddels hoofdstuk 3. En dat soort zaken meer. Wij zijn in hem volmaakt. En geplaatst in de dienst van God. Dat is waar het over gaat. Hij stond op uit de dood en hij zei, misschien bij wijze van spreken, maar hij zei, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En Hebreeën 3 zegt, en dat is wat hij doet, en hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. En wij zijn leden van zijn lichaam en worden geacht aan hem deel te hebben. En ik doe nog maar een keer op het eind van de avond een riskante uitspraak. Maar ik doe hem heel voorzichtig. Ik zeg gewoon, als ik schriftplaatsen zoek waar gesproken wordt over dat Christus een offer heeft gebracht, dan kom ik niet terecht bij het kruis, maar kom ik terecht bij zijn opstanding. Het kruis ging er noodzakelijk aan vooraf als de slagbank, maar het offer komt daarna. En dat is in zijn opstanding, in zijn opstijging. Dat is ook hoe het met oud-testamentische offers gaat, overigens. Hè? Nee, in ons christelijke jargon en in onze liederen wordt de term offer gebruikt voor zijn kruisdood. Dat weet ik wel, maar wat ik zeg is dat dat niet het Bijbelse gebruik is van de term. En ik zeg het met, toch wel met enige nadruk. Dat hoeft u van mij niet aan te nemen, daar schieten we niks mee op. U moet dat gewoon in uw Bijbel zelf constateren. Waar wordt die uitdrukking dan gebruikt? Over dat hij een offer gebracht zou hebben. Nou, tel ze maar bij elkaar, leg ze maar naast elkaar. U zult zien, dat gaat hier over. Over zijn opstanding waarbij hij gesteld werd in de dienst van God. Nadat hij stierf aan het kruis, dan wel op de slagbank, werd hij aangeboden aan God En inderdaad, God nam hem tot zich, precies zoals met offers op het altaar dan gaat. God nam hem tot zich en aanvaarde dat offer. En stelde hem in zijn dienst dus. Want dat is wat gebeurt met offers, hè? Dat weet u toch, hè? Je biedt het aan de Heer en die gebruikt het. Nou, dat is waarop Psalm 51 ook verder gaat, overigens. Ik had Hebreeën al weggeslagen, ik ben iets te vroeg. Ik ga weer terug. Maar ik sla een paar bladzijden om naar Hebreeën 13. Daar staat in vers 15, en het gaat daar over offers waarvan de lichamen verbrand werden buiten de legerplaats. Het gaat daar over een altaar waarvan wij zouden eten, vers 10. Maar dan kom ik in vers 15. Laat ons dan, aangezien wij een altaar hebben enzovoorts, laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Wij zouden ook offeren. En eigenaardig genoeg, als we zeggen dat wij zouden offeren, dan denken we in de eerste plaats aan de collecte. Het lijkt me dat we dat maar even zo moeten houden. Maar goed. Maar niemand van ons denkt dan meteen aan, oh jee, moet ik ook sterven? Bij het woord opofferen willen we die gedachte nog wel eens hebben. Hoewel dat ook vreemd is, want opofferen is gewoon hetzelfde als offeren, maar met wat meer nadruk. Nadruk namelijk op de gedachte dat het een aanbieden is aan, offeren is, aan iemand die hoger is dan wij. Daarom op, omhoog namelijk. Opofferen, dat is het woord. Maar hier staat, laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is namelijk, nou wat offeren wij? De vrucht der lippen die zijn naam belijden. Wat offeren wij dus? Onze stem. Wij spreken van hem. En dat is precies wat van de Heer Jezus gezegd wordt in al die psalmen die ik u geciteerd heb, in de Gauwigheid. Hij zou het woord God spreken. In het algemeen zo. Hè? Dat is dus de vrucht der lippen. En niet maar willekeurig wat die lippen zeggen, maar voor zover die lippen zijn naam belijden. En dat is ook maar niet alleen maar wat wij noemen aanbiddend gebed. Maar het is gewoon het spreken van de woorden Gods. Waar en wanneer dan ook. Want als wij onze leden, het is het eind van de avond, ik ga snel. Als wij onze leden stellen, goden, tot wapenen, gereedschappen der gerechtigheid, dit is Romeinen 6. Welke zijn dan die leden, lichaamsdelen? Het eerste antwoord is de mond, de tong, de keel, de lippen. Dat is vier keer hetzelfde en ik heb hem ontleend aan hoofdstuk 3 van Romeinen, waar de zondige toestand van de mens beschreven wordt. Hun keel is er geopend, graaf met hun tongen plegen zij bedrog. Daar staan die vier woorden, hè? Mond, keel, tong, lippen. Want als een mens wat doet, is het primair spreken. Vreemd genoeg, maar het is zo. En als wij wedergeboren zijn, priesters geworden zijn, kinderen Gods, dienstknechten van het nieuwe verbond geworden zijn, wat doen wij dan? In de eerste plaats, mond, tong, keel, de lippen. Met een ernstige waarschuwing die bij van Jacobus in Jacobus 3, maar die leest u maar een andere keer. Maar die vind je daar ook, hè. Het is met de mond. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, offerande des lofs. Namelijk, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En daarna staat er pas, en vergeet de collecte niet. En het volgende vers gaat daar dan over, zijt uw voorganger gehoorzaam. Het logische verband leg ik u een andere keer uit. Maar moet ik er allemaal uitknippen. Maar ga terug naar Psalm 51, nog even. Vers 17. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. want gij hebt geen lust tot offeranden. Maar ik zal ze geven. In brandofferen hebt gij geen behagen. De offeranden God zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart zult gij niet verachten, o God, enzovoorts. Maar het was al gezegd in vers 17 natuurlijk. Die offerande bestaat uit het spreken van de lof van God met de lippen in de eerste plaats. En daarna krijg je, wat heb ik nou geen tijd meer voor, het verband met vers 19. De offerande God zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart. Zult gij, o God, niet verachten. Het hele punt is dat de natuurlijke mens spreekt zijn eigen woorden vanuit zijn eigen ideeën, vanuit zijn eigen arrogantie, vanuit zijn eigen wijsheid. Zijn hoogmoed. Ja, maar het spreken van de woorden Gods, dat kan alleen vanuit een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart. En geest en hart, dat gaat over het binnenste, ook het verstand enzovoorts. Het spreken van de woorden Gods, dat is het spreken van woorden die niet van de mens zijn, ook niet van de mens afkomstig zijn, met dank aan Paulus in Galaten hoofdstuk 1. We hebben het ook niet van de mens ontvangen, het komt niet uit de mens en de woorden Gods. En ook niet de mengeling van die beiden. Het gaat om dat God spreekt en gesproken heeft. En de bedoeling is, men lezen Jesaja 55, dat de mens, dat de goddeloze mens verlaten zijn wegen en verlaten zijn eigen gedachten, staat er. Want het gaat om Gods wegen en Gods gedachten. Die zouden we eerst horen en aanvaarden. En daarna zouden wij ze, in ons geval zeker, zouden wij ze spreken. En weet u nog wat de Heer zei in zijn gebed ook weer? Hij zei, doch niet mijn wil. Nou, daar heb je hem. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De Heer had ook zo zijn ideeën als mens. Zo van, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar zei, dat kan ik niet bidden, want hiertoe ben ik in deze uren gekomen. En vervolgens, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is waar het over gaat. En je vindt dat ook, maar daar heb ik dan volgende keer wel weer verder over, dat deze woorden net zo goed gelegd worden in de mond van een gelovig overblijfsel uit Israël in de toekomst. Maar wat Israël betreft, meestal kennen we Israël alleen maar als de Joden. En de Joden kennen wij, over het algemeen als toch een tamelijk, laten we zeggen, voortvarend volk. Ik bedoel niks lelijks te zeggen, maar gewoon een vaststelling. Tamelijk arrogant. Ze weten het altijd beter. Meestal is dat ook zo trouwens. Dan heb ik weer wat goeds gezegd. Maar het staat ze wel in de weg om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Maar in Ezechiël 37 lees ik in verband met dat dal vol dorre doodsbeenderen, lees ik dat de Heer zegt tot Ezechiël, die het aanschouwde, in Ezechiël 37 vers 11... toen zei hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Ziet, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Er moet heel wat gebeuren voor ze dat zullen zeggen. Als volk. En als u zich niet kunt voorstellen, oké, dan maar niet. Dan maar niet, maar dan stel ik gewoon vast wat hier staat. Pas als zij zullen zeggen, wij zijn verdord, onze verwachting, onze hoop is verloren, wij zijn afgesneden, dan staat er daarom, let op daarom, hè, daarom, omdat ze dat zeggen, daarom profeteert tot hen en zegt tot hen, zo zegt de Heer, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En o wil zeggen dat je even goed moet opletten op wat nu komt, o mijn volk. Want zolang het ongelovig is, is het niet Gods volk, is het lo-ami. Pas als het tot geloof komt, heet het ami. Maar als het tot geloof komt, is het omdat zij zeggen, onze beenderen zijn verdord, onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. En zo zou het niet alleen Israël, maar zo zouden wij ook tot de Heer gaan. Namelijk, wij zijn dood in zonden en misdaden. Wij zijn afgesneden, wij hebben geen hoop. Wij zijn zonder hoop, zonder God in deze wereld. Met dank aan Efeze 2 voor dit soort uitdrukkingen. En we gaan tot de Heer. En dan spreekt hij tot ons, dan maakt hij ons zijn gedachten bekend. Nou ja, hij geeft ons eerst eeuwig leven. En de Heilige Geest dus, wat hetzelfde is eigenlijk. En dan spreekt hij tot ons, onderwijst ons enzovoort. Plant zijn woorden in onze harten, opdat onze woorden vervolgens niettemin zijn woorden zouden zijn. En dat gold voor de Heer Jezus in de eerste plaats. En daarna geldt het voor ons. En het geldt net zo goed voor dat Israël, zoals het in de toekomst alsnog tot bekering zal komen. En de Heer zal dat gebroken en verslagen hart niet verachten. En dan zijn zegeningen brengen. Dat is gebeurd over de Heer Jezus. Het gebeurt nu over de gemeente en in de toekomst over Israël. Maar daarover hebben wij het in de toekomst. Dat wil zeggen, de volgende keer was de bedoeling. Zullen wij de Heer danken? Wij danken u, Hemelse Vader, dat u ons een hoge priester hebt gegeven die ons betaamde. Dat u ons die vorst des levens gegeven hebt, in wie en met wie wij leven hebben ontvangen, en in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. We zeggen u dank dat we ook deze oude woorden mogen leren verstaan. We mogen zien hoe ze weliswaar geschreven werden in de dagen van en door David, maar dat het woorden zijn met verstrekkende profetische betekenis, met een toepassing op onze heiland zelf, de zoon van David, maar ook met een toepassing op ons en op het volk Israël waarmee u nog een plan hebt uit te voeren. We zeggen u dank dat deze woorden ons ook wijzen op de toekomst en dat ze ons uiteindelijk spreken over de uiteindelijke vervulling, de wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. We danken u dat al deze dingen tot stand komen en gekomen zijn door onze heiland zelf, die eenmaal hier op aarde leefde als mens en in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid leerde uit hetgene heeft geleden, maar die wij inmiddels kennen als de uitermate verhoogde gezeten aan uw rechterhand, als die getrouwe hoge priester tot wie wij in alle vrijmoedigheid mogen en kunnen en zouden naderen om te leven uit de genade en barmhartigheid en hulp die wij van hem zouden ontvangen. Wij danken u, Heer Jezus, dat wij ons geborgen mogen weten bij u. Dat we met u door het leven mogen gaan als dienstknechten Gods, als priesters zelfs van de Allerhoogste God. En als degene aan wie u uw woord, uw waarheid hebt toevertrouwd, omdat we niet alleen daarin zouden wandelen, maar omdat we ook dienaren daarvan zouden zijn en zelfs licht in deze overigens duistere wereld. Daarom dragen we onszelf ook aan u op en vragen u, wees u ons nabij. In de dagen die voor ons liggen, waarin het steeds duisterder wordt in de wereld om ons heen, opdat wij mogen wandelen als lichten in een duistere wereld, dat we mogen wandelen in uw kracht en als toonbeelden van wat uw genade vermag. Amen.